Dit is NH Gooi. Met nu NH Gooi Spreekuur. Miri Voigt. NH
Radio. Welkom bij Spreekuur, het programma van NH Gooi Radio, waarin we met deskundigen praten over medische en aanverwante onderwerpen. Mijn naam is Miri Voigt en de techniek wordt vandaag verzorgd door Mark Reitsma.
NH Gooi Spreekuur.
Op je gezondheid.
NH Gooi Spreekuur gaat vandaag over migraine. Jaarlijks melden zich ruim 250.000 Nederlanders bij de huisarts met migraine. En migraine is geen hoofdpijn, net zo min als griep hetzelfde is als koorts. Wat het dan wel is en hoe je het je leven kan beïnvloeden en wat eraan te doen is, dat bespreek ik met Ellen ter Wind, ervaringsdeskundige migraine en oprichter van de stichting Studio Migraine, en met Hans Carpe, neuroloog gespecialiseerd in migraine en oprichter van de Migraine Clinic in Amsterdam en auteur van het boek Migraine is geen hoofdpijn. Eerst even een kleine kennismaking met jullie. Ellen, ik noem jou ervaringsdeskundige. Mm-hmm. Hoe lang heb jij al last van migraine?
Ik kreeg de eerste migraineaanval toen ik 8 jaar was en ik ben nu 36. Dus is dat dan 28 jaar,
ja,
denk ik.
Ja, zoiets.
Ja, zo best een tijd.
Ja. En hoe lang moest je zoeken voordat je wist dat het migraine was?
Eigenlijk niet zo lang, omdat mijn broer, die is 2 jaar ouder, die kreeg zijn eerste migraineaanval net voor mij. En wij hebben verschijnselen voordat de aanval echt begint.
Komen we straks allemaal op.
Ja, dus dan als je sterretjes gaat zien, je handen gaan tintelen, dan weet je van, oh, dat is echt wel migraine. Dus als kind wist ik toen, ik heb hetzelfde als mijn broer.
Ja, ja. En nu heb je een stichting opgericht en een nieuwe website geïntroduceerd, Studio Migraine, voor vrouwen met migraine.
Ja.
Voor lotgenoten dus. Maakt dat specifiek? Wat is het verschil met de andere websites?
Ja, dat is een hele goede vraag. Er is natuurlijk heel veel voor mensen met migraine. Er zijn ook heel veel mensen met migraine. Naar schatting ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders. Migraine komt 3 keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Dus zeg zo'n 1,8 miljoen vrouwen in Nederland heeft migraine. En zelf als iemand die chronische migraine heeft, was ik heel erg op zoek naar de juiste informatie. En wist dan toch niet goed waar ik nou moest kijken. En ik denk dat vrouwen toch wel andere manier migraine ervaren. Hè? Omdat hormoonwisselingen een grote rol kunnen spelen. Het is ook algemeen bekend dat wij vaker parttime werken. Dus we staan anders mee naar werk. En ja, zo dacht ik, we missen iets voor vrouwen met migraine.
En vandaar deze website. Hans, je bent neuroloog. Hoe word je neuroloog? Is dat een aparte richting in de opleiding neurologie?
Hoe word je migraine-neuroloog?
Ja,
dat is een beetje zo gekomen. Eigenlijk zijn er niet heel veel neurologen die zich verdiepen in migraine. Neurologie is een breed vak, hè? Beroerte, Parkinson, hersenschuddingen, epilepsie, spierziekte hoort er allemaal bij. Ik ben ooit opgeleid als kinderneuroloog, eigenlijk oorspronkelijk. En dan doe je heel veel epilepsiezorg. En epilepsie en migraine lijken een beetje op elkaar. Zo ben ik uiteindelijk ook in migraine geïnteresseerd geraakt. Er zijn veel raakvlakken. En uiteindelijk heeft de migraine het bij mij overgenomen, zou je kunnen zeggen. Er zijn natuurlijk veel meer patiënten met migraine dan met epilepsie. En uiteindelijk kwamen ze, ik werkte in Tergooi, kwamen ze in het begin uit de regio, op een gegeven moment uit het hele land. En nou ja, dat begon mijn praktijk zodanig te laten afwijken, zal ik maar zeggen, van het gemiddelde. Dat ik dacht, ik ga gewoon verder als migraine-neuroloog. Maar ik ben een van de zeer weinigen die zich alleen maar met migraine bezighoudt.
Ja, en vandaar die toestroom van patiënten.
Ja,
ja, ja, zeker. Ellen, wat betekent het voor jou in het dagelijks leven om migraine te hebben?
Dat kan heel erg zwaar zijn. En ik kan daar wel een paar voorbeelden van geven. Bijvoorbeeld vannacht lag ik een paar uur wakker omdat ik zo bang was dat ik deze mooie uitzending moest missen, omdat ik dus migraine zou kunnen krijgen. Ik dacht, als ik migraine heb, hoe kom ik dan hier? Ik heb ook wel eens als student een week me af moeten melden, omdat ik meerdere migraineaanvallen per week had. En dat studenten, medestudenten dan zeiden, was je nou echt ziek? Geloof er helemaal niks van. Ik heb ook wel eens met een migraineaanval langs de kant van de weg gestaan. En ben ik uiteindelijk weggesleept omdat ik niet meer verder kon rijden. En dat zijn dus verschillende voorbeelden van momenten in mijn leven dat je echt denkt, oh, die migraine die kan mij echt overnemen. En heeft enorm veel impact.
Ja, en dat is dan een heel klein detail in alles wat je nu vertelt. Hè? Mm-hmm. Hoe kom ik hier? Want je kan dan niet meer autorijden.
Ja.
Ja, en je kan ook niet slapen. Je maakt je ongerust. Ja. En dit zal niet het meest spannende zijn wat je in je leven doet. Dus dat gebeurt vast vaker.
Dat klopt, dat gebeurt inderdaad heel vaak. En dan kun je dus zo angstig worden dat je alleen maar bezig bent met die migraine. En migraine eigenlijk je leven overneemt.
En wat voel je als je migraineaanval hebt?
Nou, dat wisselt heel erg. Vroeger lag ik echt 3 dagen op bed. En moest ik heel veel spugen, viel ik 2 kilo af. Barstende koppijn, bijna geen enkel pilletje wat er tegen hielp. Daarna moest ik bijna een week bijkomen van toch die impact die het had gehad. Tegenwoordig is dat minder. Heb ik wel heel veel aanvallen, maar met name aura aanvallen. Dus dan begint het met sterretjes zien. Kan ik op een gegeven moment geen e-mail meer lezen. En ben ik vooral ook heel erg moe. Maar de pijn is wel minder, omdat ik nu wel een behandeling heb die mij helpt heel erg.
Ja. Wat veroorzaakt zo'n migraineaanval, Hans? Hoe komt dat?
De essentie is erfelijke aanleg. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, in de software van je brein zit het vermogen om migraineaanvallen te produceren. En dat vertelt Ellen ook heel goed. Haar broer heeft het ook. Hè? Dus dat een erfelijke hersenziekte is. Dat staat echt vast. En daarnaast zijn er factoren die te maken hebben met de timing van aanvallen. Waarom krijg je een aanval op donderdag of op vrijdag? Of de een 1 keer per jaar en de ander 6 keer per jaar of 10 keer in de week? Dat kan allemaal verschillen. Onder andere hormonen spelen daar een rol bij. Het is een van de redenen dat vrouwen veel meer migraine hebben dan mannen. Dat we denken dat die schommelingen in vrouwelijke hormonen tussen de puberteit en de overgang een belangrijke factor zijn die migraineaanvallen uitlokken. En voor een ander deel weten we het gewoon niet. Is het gewoon pech, toeval, hoe je het maar wil beschrijven. En die onzekerheid, het gebrek aan grip, dat beschrijft Ellen natuurlijk ook heel mooi. Hè? Van dat je niet weet wanneer die volgende aanval gaat komen, dat wordt een belemmering op zich. Hè? Je hebt die aanvallen, die zijn heel invaliderend. Maar de angst voor een aanval, de begrijpelijke angst voor een aanval, dat wordt natuurlijk ook een factor.
En kan dat ook weer een aanval veroorzaken?
Dat denk ik niet. Ik denk niet dat er heel veel psychisch is aan migraine. Dat is een van de vele vooroordelen over migraine. Dat het voortvloeit uit het feit dat je psychologisch niet in balans bent. Of dat je niet goed leeft. Of je lifestyle niet op orde hebt. Maar wat dat betreft is migraine echt iets anders dan type 2 diabetes of rugklachten. Ik geloof niet dat er een enorme impact is van lifestyle factoren. En dat je dus heel erg moet oppassen tegen migrainepatiënten te zeggen dat zij het niet goed doen. En dat ze hun lifestyle moeten aanpassen om iets aan hun migraine te doen. Ik denk dat bijna alle migrainepatiënten dat al uitputtend proberen. Maar dat ook bijna nooit wat oplevert.
Nee.
Het is onderzocht dat migrainepatiënten drinken bijna niet, gaan altijd vroeg naar bed, slaan feestjes over, werken minder, leven eigenlijk al een heel braaf en oppassend leven. En toch houden ze die migraine. Dus het is een beetje gemeen, vind ik, om tegen migrainepatiënten de indruk te wekken dat ze dat hebben, omdat ze hun lifestyle niet op orde hebben.
Ja, en dat wordt dus heel vaak gedaan. En dat maak jij ook mee.
Ja, ik word er zelfs heel erg verdrietig van. Hè? Want dan krijg je weer het advies, je drinkt te weinig, je werkt te veel, je maakt je ook te druk. En het is gewoon niet eerlijk ook. Want als je dus het idee krijgt, ik moet mijn lifestyle veranderen. En je doet zo je best, je wordt inderdaad een braaf mens. Hè? Je ontzegt jezelf heel veel en alsnog krijg je die migraine. Dat doet zo'n pijn, daar word je echt verdrietig van.
Ja, nou, dat kan ik me voorstellen. Er zijn verschillende soorten migraine. Wat zijn de verschillen?
De belangrijkste verschillen zijn wat we noemen migraine met en migraine zonder aura. Ellen beschrijft dat zij aanvallen heeft met zo'n vlek en dan tintelingen en vaak ook taalproblemen. Sommige mensen hebben zelfs krachtsverlies. Dat noem je een aura en dat heeft 1 op de 3 mensen met migraine. De andere 2/3 heeft niet die uitval, die aura verschijnselen, maar alleen die knallende koppijn met misselijkheid, overgevoeligheid voor licht en geluid. Dus dat noemen we migraine zonder aura. Eigenlijk zijn dat de 2 belangrijkste verschillen. En dan maken we ook nog onderscheid tussen mensen die wat minder vaak migraine hebben en mensen die het heel vaak hebben, hè, meer dan de helft van de maand. En dan noem je het chronische migraine.
Dat zijn de soorten.
Ja.
En jij hebt?
Chronische migraine.
Chronische migraine, ja. Omdat je dat meer dan de helft van de maand hebt.
Ja, en ja. Ik heb nu een behandeling die vrij goed voor mij werkt. Hè. Dus ik heb nu minder migraine dagen, maar ik heb nog steeds heel veel last van migraine. En de pijn is minder erg. Ik kan meer doorwerken met migraine, wat vroeger ondenkbaar was. Maar het speelt nog steeds een grote rol in mijn leven.
Ja. Vertel eens, wat voor rol het speelt. Je gaf er net al voorbeelden, maar je werkt ook.
Ja.
En hoe gaan mensen daarmee om op je werk en in je omgeving, je vrienden?
Ja, nou, bij mij wisselt het ook wel eens. Ik heb ook goede periodes, dat ik soms een dag niet aan migraine denk en soms hele intense periodes met 4 aanvallen in de week. Ik probeer dan dus door te gaan, dat is een beetje mijn valkuil. En dan zit ik dus op werk en dan krijg ik weer zo'n aura-aanval. En soms dan barst ik dus ook gewoon in huilen uit, omdat ik het denk, oh god, daar is het weer. Maar ik wil gewoon door. Het voelt een beetje alsof je Mario game aan het spelen bent en plots game over bent.
Ja.
Dat doet gewoon heel erg pijn. En ik heb gemerkt, ik probeer dat te verstoppen op werk. Dus dan zat ik achter mijn computer te doen alsof het wel gaat, terwijl je eigenlijk niet meer kan. Dus begon ik het te vertellen op werk. En als mensen ook zien wat het is om een migraineaanval te hebben, als ze zien dat je echt lijdt en dat je heel erg ziek bent, dan hebben ze veel meer begrip ervoor. Dus het meeste begrip heb ik wel gekregen van hele lieve collega's die mij hebben opgeraapt van mijn bureau en naar huis hebben gebracht. En dat zei de meisje, volgens mij gaat het niet met jou. En dan, ja, dat klopt.
Dat klopt, ja. En dat was bij jou eigenlijk ook het geval, Hans, toen jij onderzoek ging doen met patiënten die een aanval hadden. Toen werd je geconfronteerd met wat voor impact dat heeft. En toen zag je ook hoe ingrijpend dat is.
Ja, dat klopt. Voor mij was dat wel een eye-opener. Want het kenmerkende van migraine is dat je mensen met migraine niet ziet als ze migraine hebben, want dan kruipen ze weg. Dus ik had als dokter eigenlijk heel weinig beeld bij migraine. Ik bedoel, het staat hier en daar in een boekje, in een alinea, en dan denk je, nou, dat zal wel.
Ja.
Maar echt zien hoe mensen erbij liggen als ze migraine hebben, nou, dat had ik gewoon nog nooit gedaan. En toen ik zo ergens eind 30 was, vroeg men mij om aan een studie mee te doen waarbij mensen tijdens een migraineaanval in een taxi naar het ziekenhuis kwamen om medicijnen te krijgen. En toen zag ik ze voor het eerst. Toen dacht ik, hey, die mensen die zijn eigenlijk best heel ziek. En toen is het voor mij meer gaan leven. En dat is voor mij de trigger geweest om me nog meer in migraine te verdiepen.
Ja.
Maar dat gaat niet vanzelf. Dokters krijgen het dus niet heel makkelijk vanzelf. Als ze tenminste zelf geen migraine hebben of hun partner heeft het niet. Krijgen ze niet zo makkelijk een beeld van hoe erg dat is.
Nee, precies. Over triggers gesproken. Zijn er echt aanwijsbare triggers? Bij jou bijvoorbeeld, Ellen?
Nou, ik denk wel dat als ik heel slecht slaap, dat voor mij gevoeligheid voor migraine vergroot. En bijvoorbeeld niet op tijd eten. Maar ik denk ook wel, op een gegeven moment maakt het niet meer uit, hè? Als je dus heel veel migraine hebt en je bent heel gevoelig, kan alles een laatste trigger zijn. Ik denk zelf altijd, je moet oppassen voor de trigger-tyrannie. Dat je dus niet probeert, oh, ik mag geen chocola eten, ik moet niet meer dit, ik moet op tijd naar bed, ik moet dat, moet zo. Want dan, ja, uiteindelijk maakt het denk ik niet zoveel uit. Die aanval komt toch wel. Maar ik ben heel benieuwd wat Hans daarvan denkt.
Nou, precies hetzelfde. Ik kan het niet anders en niet beter formuleren dan jij. We denken dat oestrogeendaling bij de ongesteldheid een rol speelt. Maar ja, wat doe je eraan? Dat is er gewoon.
Ja.
En als je daar wat aan doet, werkt het ook niet altijd even logisch. En slaapgebrek misschien ook. En als je dan tegen een migrainepatiënt zegt, ja, je moet zorgen dat je altijd goed slaapt. Nou, dat helpt lekker.
Moet je nooit meer meedoen aan een interview.
Nee. De vraag is, wat heb je aan die kennis?
Ja,
en ik denk dat heel veel vermijden van triggers uiteindelijk heel weinig oplevert. Omdat het brein uiteindelijk gewoon een smoesje zoekt om aan een migraineaanval te beginnen. En als het dan niet het ene smoesje is, dan vindt het brein wel een ander excuus. Dus ik ben zelf een beetje uit die modus van we gaan goed naar triggers kijken. En dat is eigenlijk volgens mij dus ook jouw ervaring, Ellen. Mm-hmm. En ja, dat vind ik wel een belangrijke boodschap aan migrainepatiënten. Van de bedoeling is niet om alles waar je ooit migraine na gekregen hebt uit je leven te elimineren. Want dan blijft er niks meer over.
Nee, precies. Ja. Ja, ik zie hier twee heel hard knikkende mensen voor me. Zo'n aanval voorkomen. Kan dat?
Ja, ik hoop dat Hans gaat zeggen, ja, dat kan. Maar ik heb zelf gemerkt dat het eigenlijk nog nooit mij gelukt is. Je voelt het soms aankomen. Je voelt van, ik voel me al anders. Ik kan me niet goed concentreren. Mijn hersenen doen het niet. Ik heb brain fog. Het lukt allemaal niet meer. Je weet dat het gaat komen. Ik heb wel eens van alles geprobeerd. Ik ben gaan sporten. Ik ben extra veel water gaan drinken. Ik ben op bed gaan liggen. Niks helpt. Het komt toch.
Het bevrijdende woord.
Nou, er zijn echt wel hele goede oplossingen, hè, voor migraine. En voor een belangrijk deel zitten die in medicijnen die moeten helpen om aanvallen te voorkomen. En ook al helpt dat misschien niet 100%. Een enorme afname in het aantal migraineaanvallen is heel haalbaar voor veel patiënten. Als we de goede medicijnen kunnen en mogen toepassen. Dus in dat opzicht is er wel heel veel aan te doen. Of je wat kan doen aan een aanval op het moment dat hij als het ware bezig is te beginnen. Dat vind ik een lastigere. We denken dat het wel verstandig is om vroeg in een aanval medicijnen in te nemen die een aanval moeten afbreken. Dat zijn zogenaamde triptanen of wat zwaardere pijnstillers. Maar echt een soort van absolute genezing van migraine, dat bestaat niet. Dus een preventieve behandeling waardoor je veel minder aanvallen krijgt, dat bestaat. Het afbreken van een aanval waardoor je er minder last van hebt, dat bestaat. Maar een soort van totale genezing van migraine, dat kunnen we niet bieden.
NH Gooi Spreekuur, om je beter te voelen.
NH Gooi Spreekuur, waarin ik spreek met Ellen ter Wind en Hans Carpé over migraine. We weten een beetje wat migraine doet en een heel klein beetje waar het vandaan komt. Nu de behandeling. Wat mag je als patiënt verwachten van een huisarts of een neuroloog als je daar naartoe gaat?
Begrip en een diagnose, dat is denk ik stap 1. Ik denk dat het enorm helpt als je met migraine naar de huisarts gaat om het niet over hoofdpijn te hebben, maar over migraine. Migraine is een ziekte en hoofdpijn is een klacht. En te zeggen, ik heb zoveel last van mijn migraine dat het mijn leven ontregelt en daar moeten we nu naar oplossingen gaan zoeken. Dus je moet heel duidelijk zijn als je naar de dokter gaat wat je wil. Alleen maar zeggen, ik heb veel hoofdpijn en dan achteroverleunen, dan gaat het proces meestal niet vanzelf goed.
Nee.
Dus verdiep je er van tevoren een beetje in dat je weet waar Abraham de mosterd haalt. Nou, en dan hebben huisartsen op zich een hele goede standaard, een richtlijn, die ze door de eerste stappen van de behandeling van migraine heen helpt. En dat is, hoe stel ik de diagnose migraine? Voldoet iemand aan de diagnostische kenmerken? Zijn er geen aanwijzingen? Veel migrainepatiënten zijn toch bang, zal ik niet een tumor of een bloeding? Of zo? Dat stuk moet je adresseren.
Ja.
Dan moet je een stukje uitleg geven als dokter. Wat is migraine? Namelijk een ziekte. En dat het dus niet is dat je je leven niet op orde hebt of psychisch uit balans of dat soort dingen. Dat moet je zeggen, want dat is wat mensen altijd gehoord hebben. Dus dat moet je uitleggen dat dat niet zo is.
Ja.
En dan als je dat dan besproken hebt, dan kun je vervolgens zeggen, nou, dan gaan we zoeken naar een oplossing. En dat is meestal een afweging van medicijnen om aanvallen te stoppen en medicijnen om aanvallen te voorkomen.
Ja. En krijg je dat bij de huisarts of moet je dan echt eerst een heel groot traject door?
De eerste stappen kunnen prima bij de huisarts. Mits de huisarts daar een beetje tijd en aandacht voor heeft. En dan komen we natuurlijk op een lastig punt bij de huisartsgeneeskunde. En dat is dat een huisarts 10 minuten heeft.
Ja, precies.
Ik heb een half uur. En het is voor mij dus veel makkelijker om het goed te doen dan voor een huisarts. A, omdat ik er natuurlijk super in gespecialiseerd ben. En B, omdat ik veel meer tijd heb. Ja. Dus die huisarts moet in 10 minuten doen, terwijl die ook nog eens 5000 ziektes onder zijn hoede heeft, wat ik in een half uur.
Ja, cliënten kan in de wachtkamer.
En dat gaat dus niet altijd vanzelf goed. Dus daarom zeg ik, bereid je als patiënt voor en zorg dat je van die 10 minuten efficiënt gebruik maakt. Met name duidelijk zegt wat je wilt.
Ja.
En een van de dingen die je kunt willen is een doorverwijzing. Maar dat hoeft natuurlijk niet per se, omdat je die eerste stappen met de huisarts prima kunt zetten. En als dat dan vastloopt, omdat bijvoorbeeld de standaardpillen uit die huisartsenrichtlijn onvoldoende werken, dan kun je voor wat je tweede lijnsbehandeling kan noemen doorverwezen worden naar een neuroloog. Maar dat gaat ook niet vanzelf goed, want die is ook helaas meestal knijterdruk met beroertes en weet ik wat allemaal.
Ja.
Dus er zijn maar weinig neurologen, ongeveer 50 in Nederland, die zeggen, hey, ik heb wel zin en tijd om me met migraine bezig te houden. En die kan je vinden op een website, hoofdpijncentra.nl. Dus laat je ook niet naar de willekeurige neuroloog doorverwijzen, maar naar een neuroloog met een hoofdpijncentrum.
Ja.
Helaas loop je dan ook weer vaak tegen hele lange wachtlijsten aan, moet ik er eerlijk bij zeggen. Maar dat is wel de beste weg.
Oké, maar dan ben je er nog niet, Ellen, heb ik begrepen. Want het is niet altijd zo dat de medicijnen die jou kunnen helpen, hè, als migrainepatiënt, ook direct kunnen worden toegewezen, heb ik van jou begrepen.
Ja, en het hangt natuurlijk ook vanaf hoe erg je migraine is. Hè? En je moet een heel aantal hoepels door voordat je bij een middel kan komen wat speciaal ontworpen is voor mensen met migraine. En daar word ik dan een beetje boos van, hè, als iemand met migraine, omdat volgens mij, maar Hans moet mevrouw corrigeren als ik het niet goed zeg. Volgens mij staat er in de richtlijnen, als je migraine hebt die waar je een preventieve behandeling voor nodig hebt, moet je eerst bloeddrukverlagers, dan een antiepilepticum, dan botox, en dan kom je uiteindelijk bij een middel dat speciaal is ontworpen voor mensen met migraine. En het is natuurlijk prima, hè, als jij migraine hebt en je bent geholpen met een bloeddrukverlager of met een antiepilepticum. Maar er zijn ook heel veel mensen die daar niet mee geholpen zijn. En middelen hebben ook heel veel bijwerkingen. En daar word ik dan dus boos van, dat je eerst door al die hoepels heen moet voordat je bij een middel komt dat speciaal voor mensen met migraine is ontworpen en relatief minder bijwerking heeft vergeleken met die andere middelen. En ja, dat maakt het wel moeilijk, vind ik.
Dat lijkt mij ook. Waarom is dat, Hans?
Ja, dat is een goede vraag. Dat is waarschijnlijk uit het oogpunt van kostenbeheersing. In de zorg heb je twee tegenstrijdige belangen. Eén is kostenbeheersing en ander toegankelijkheid. He, dus als we willen dat de kosten voor zorg niet alsmaar oplopen, moeten we de toegankelijkheid voor dure nieuwe medicijnen, want die nieuwe medicijnen zijn vrij duur, moeten we beperken. En ik denk dat de keuzes die daarin gemaakt zijn, in ieder geval in Nederland, niet super verstandig zijn. Maar ja, helaas heb ik daar als individuele dokter ook niet veel invloed op. We moeten het hiermee doen. Er is maar een hele beperkte toegang dus tot die nieuwe, speciaal voor migraine gemaakte medicijnen.
Ja, want jij stelt, het is goedkoper om die migrainepatiënten te helpen, te genezen, zodat ze weer gewoon aan het werk kunnen.
Ja, goedkoper als je het, laten we zeggen, met een brede blik bekijkt. Ja, maar niet als je naar zorgkosten kijkt.
Nee.
Maar de winst zit in minder ziekteverzuim. Dus als je van, ik noem maar wat, 5 of 10 ziektedagen per maand teruggaat naar 1 ziektedag per maand, ja, dan mag dat misschien wel een paar honderd euro per maand kosten, die behandeling. En dan ben je nog goedkoper uit. Alleen de kosten vallen bij de zorgverzekering en de winst valt bij de werkgever.
Ja, precies. En dan gaan we even naar die effectiviteit. Want jullie zeiden dat er behoorlijk scala aan medicatie is, waaronder botox. Dat is echt de gewone wat je
gewoon de rimpel
botox mensen in hun gezicht laten spuiten.
Ja.
Oh.
Ja.
Maar die effectiviteit, helpt het dan ook echt? Of nou ja, wat jij eigenlijk al aangaf, hè? Het is een zoektocht, want het een helpt niet het ander.
Ja, en dan is het ook altijd de afweging, welke bijwerkingen krijg ik ervoor terug?
Precies.
En in hoeverre helpt het mij van die migraine af? En soms slaat het kwartje dus de andere kant op, dat de bijwerkingen ook zo erg kunnen zijn. Ik had bijvoorbeeld bloeddrukverlagers. Ik werd zo moe, ik kon echt niet meer leuke dingen doen met mijn kinderen. Ik moest echt kiezen, ik ga boodschappen doen of ik ga met de kinderen van de glijbaan.
Ja.
En dat kan heel vervelend zijn.
En die effectiviteit, geldt dat voor al die medicijnen? Dus ook voor dat recente, of dat nieuwste medicijn? Dat het ongeveer 50% is?
Nee hoor, er zijn wel verschillen. Die nieuwe medicijnen die helpen in mijn ervaring bij driekwart van de mensen. En dat geldt beslist niet voor bloeddrukverlagers, epilepsiepillen, antidepressiva, botox. Dat haalt niet die hoge kans van slagen.
Nee.
Maar bij ieder middel zie je dat er een aantal patiënten zijn die het er goed op doen.
Ja.
Dus het heeft een soort filterfunctie. Hè? En de bedoeling is dan zo min mogelijk mensen op die dure nieuwe medicijnen te laten belanden. Maar het is niet de meest efficiënte weg. En het is voor patiënten heel frustrerend om eerst 4, 5 matig goede middelen te moeten proberen voordat ze aan een echt goed middel mogen.
Ja, en ook het tijdverloop erin.
Ja, want dat kost maanden. Zeg maar een jaar, dat traject.
Ja. Dat is geen mooi verhaal voor onze gezondheidszorg, vind ik. Dan zijn er ook nog op het internet te vinden, want daar heb ik me ook georiënteerd, alternatieve geneeswijzen. Wat hebben jullie daarover te zeggen? Neurofeedback, adviezen. Leefstijl hebben we het al over gehad. Dat echt niet de aangewezen weg is. Maar zijn er alternatieven buiten de gewone of de courante medicatie?
Nou ja, als ik als patiënt daarop kan antwoorden. Ik heb zelf wetenschappelijk achtergrond, dus ik probeer me daarom vast te houden. Er is zoveel te vinden op internet. En als iemand met migraine ben je ook heel gevoelig. Hè? Dan denk je echt, ik wil morgen van die migraine af. Ik wil het best proberen, ook al klinkt het een beetje raar. En dat maakt het zo lastig. Dat je bent heel gevoelig om van alles te willen proberen, want je wil van die migraine af. En dan zijn mensen dus ook gevoelig om alternatieve dingen te proberen. Ik zelf weet niet precies of dat werkt. Voor mij was eigenlijk de combinatie geneesmiddelen met mindset veranderen en dat soort dingen, wat voor mij de doorslag heeft gegeven.
Ja. Mindset veranderen, dat is ook iets. Wat heb je veranderd?
Nou, het besef, migraine is een hersenziekte, daar kom je dus niet van af. Je kan heel hard proberen van die migraine af te komen, de migraine onder controle te krijgen, je triggers te vermijden. Maar dan leef je uiteindelijk niet meer. Nee. Want dan ben je er zo hard mee bezig. Dus je moet veel meer naartoe accepteren dat je migraine hebt, dat het bij jou hoort. Doen wat je kan doen. Maar daarbuiten zul je toch ergens moeten accepteren.
Ja. Nou, ik denk dat dat duidelijk is dat migraine heel vaak wordt onderschat. En dat heel vaak wordt gedacht dat het aan de mensen zelf ligt. Wat dus absoluut niet het geval is. En het heeft een enorme impact op het leven van de patiënten. We gaan het interview afsluiten. Ik wil jullie heel veel danken voor alle informatie, Ellen ter Wind en Hans Carpé. Nog meer informatie over migraine vind je bijvoorbeeld in het boek wat Hans heeft geschreven, Migraine is geen hoofdpijn, of op de website van de Hersenstichting. En speciaal voor patiënten is er ook de website Studio Migraine van de stichting Studio Migraine.